Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen weer bij u te mogen zijn. En met u God te mogen zoeken, te aanbidden, na te denken ook over datgene wat hij ons wil zeggen. Maar de prachtige liederen die mij ook aanspraken, waardoor hij met ons wil communiceren en ook door zijn woord. We gaan zo lezen uit Genesis 32. Genesis 32, vers 22 tot 32. Voordat we gaan lezen wil ik nog even zeggen, mijn vader, als hij hoort dat ik hierheen ga, dan moet ik altijd even de groeten doen. Dus lichamelijk gaat het wel steeds minder, maar geestelijk is hij nog goed bij, al kan hij heel moeilijk uit zijn woorden komen vaak, en dat vindt hij erg moeilijk. Dan zegt hij zo lekker op zijn Amsterdams van, ja, ik ben gek, maar u kent hem wel een beetje, degene onder u die hem vaak gehoord hebben hier in het verleden. Maar dat is hij beslist niet. Maar hij vindt het wel moeilijk dat hij zo moeilijk uit zijn woorden kan komen. Hij kan het slecht lezen. En dat vindt hij ook frustrerend. Maar tegelijkertijd is hij dankbaar en blij in de Heer. Ik wil ook nog even zeggen. Ja, ik zag dat het wekblaadje al achter lag. En Corrie van de S heeft dat waarschijnlijk neergelegd daar. Ik had er een aantal meegenomen. Het is het blad van de WEK, waar ook ik voor werk. En ik mag de afgelopen jaar, heb ik dit blad, deze nieuwsbrief mogen verzorgen voor de WEK. En daarin kunt u altijd natuurlijk wat nieuws lezen over velden waar de WEK werkt. Niet altijd duidelijk waar het is, omdat we niet altijd openlijk kunnen schrijven over die plaatsen. Maar als u geïnteresseerd bent, kunt u daar wat van meenemen. Zet het dan erachter op die boekenstand daarachter bij de uitgang. Waar de nieuwsbrieven liggen. Ik wil met u lezen een bekend gedeelte uit Genesis 32. Of een bekende geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Over de worsteling van Jacob. Ik wil met u nadenken vanmorgen over de worsteling van het geloof. De worsteling van het geloof. Zoals we dat kunnen zien in het leven van Jacob. We lezen vanaf vers 22. Ik lees uit de NBG. U leest misschien vanuit een andere vertaling. Ik hoorde vanmorgen de nieuwe Bijbelvertaling. Maar ik kom ook nog eventjes op een bepaald punt op andere vertalingen terecht. Maar over het algemeen is dit gedeelte, wordt dat vrij identiek weergegeven. Moeten het moment van de worsteling, we kennen dat misschien, u kent dat misschien. Jacob die is met zijn hele haven en goed bij Laban vertrokken. Na moeilijke jaren, maar ook mooie jaren. Want ja, goed, hij gaat er met 11 zoons vandaan en 1 dochter. Wel een beetje weinig dochters vind ik hoor, maar hij heeft honderden schapen en koeien en kamelen en ezels en ik weet niet wat. En een heleboel haven en goed. Hij is er rijk vandaan getrokken, maar hij ziet op als hij terug gaat naar Kanaan om zijn broer te ontmoeten. We kennen die geschiedenis. Hij heeft best heel veel strijd doorgemaakt en er staat hem nog strijd te wachten. En de strijd die hem daar te wachten staat, is voor hem de grootste strijd, die ontmoeting met zijn broer. We kennen de geschiedenis goed. En dan, op dat moment heeft hij het zo moeilijk. Hij vreest voor zijn leven. En dan lezen we in vers 22. Toen stond hij in de nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacob's heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en de mensen en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij mij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want hij zeide, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op toen hij door Penuel getrokken was en hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot hier de lezing van Gods woord. Zullen we een moment hebben van gebed om Gods zegen hierover te vragen? Heer, u heeft ons uw woord gegeven als een lamp voor onze voeten en licht op ons pad. Heer, u heeft tot de vaderen gesproken in het verleden en u heeft zoveel malen gesproken door uw profeten. U heeft gesproken, Heere, om uw volk te leiden. En uiteindelijk heeft u zichzelf geopenbaard in de Heer Jezus, het levende woord. Heer, we bidden u als we uw woord overdenken, dat u weer tot ons wilt spreken op een nieuwe manier. Heer, dat u deze oude teksten wilt nemen en opnieuw toepassen in ons leven, in ons hart. Heer, dat we van u het hemels manna mogen ontvangen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We zien Jacob worstelen hier. En hij worstelt hier met een man, maar in feite is het een worsteling die te maken heeft met zijn geloof. Worstelt u wel eens in het geloof? Of misschien met het geloof? Is een leven van geloof altijd zo makkelijk? Hebben we nooit moeite? Moeite om God te vertrouwen, moeite om te denken dat het allemaal goed zal komen. Moeite om Gods beloften te nemen voor wat ze zijn. Ik denk dat we allemaal wel eens van die momenten hebben dat het moeilijk is. Dat we het moeilijk vinden om Gods hand te zien in de dingen die gebeuren in ons leven. Misschien gaat het in uw leven allemaal helemaal voorspoedig en heel glad. Maar we hoeven maar te luisteren in de gemeente. En we weten ook dat er mensen zijn, broeders en zusters, die strijd doormaken. Die ineens geconfronteerd worden met een ramp in hun leven. Een ernstige ziekte of een ongeluk. Of een dierbare die ineens overlijdt. Of alles gaat mis op je baan of op je bedrijf. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons leven ineens overhoop gooien. En dan is het niet altijd makkelijk om datzelfde vertrouwen te hebben in God. Dat we hebben als alles helemaal goed gaat. Als alles gladjes verloopt. Als iedere belofte vervuld lijkt. En als elk gebed als het ware al automatisch verhoord is. Voor de een geldt het meer dan voor de ander dat daar vaak een worsteling is in het geloof. We wisten soms precies hoe het leven in elkaar zat en dan gebeurt er iets en dan ligt dat helemaal over hoop. En de Bijbel staat vol van voorbeelden van levens van mensen, hele praktische voorbeelden waar je dat ziet gebeuren. We zien dat ook in het leven van Jacob. Jacob die worstelt hier met een man, zomaar midden in de nacht. Hij heeft zijn hele haven en goed naar de overkant van de Jabok gebracht. Hij weet dat Esau eraan komt, want hij had mensen vooruitgestuurd en die kwamen terug met de boodschap. Ja, Esau die komt eraan met 400 man. En Jacob die werd bevreesd, die denkt 400 man, wat gaat hij doen? Wat gaat er gebeuren? Want hij voelde zich schuldig tegenover zijn broer. En dan, als hij in die grote crisis van zijn leven hier aan de Jabok staat, zijn mensen, zijn vrouwen, zijn kinderen, alles naar de overkant gebracht, dan is hij daar alleen achter. Wel ongetwijfeld om God te zoeken, om God te bidden, maar in plaats daarvan worstelt daar een man met hem. Zomaar uit het niets is daar ineens iemand die in het donker met hem worstelt. De Joodse traditie zijn tradities die zeggen dat de duivel was, of een geest van de Jabok die hem niet die rivier over wilde laten gaan. Maar in de christelijke theologie, en dat draagt Gods woord ook uit, is het heel duidelijk dat het een engel van God is, of hij worstelt met God, zegt de Bijbel. We kunnen bijvoorbeeld een passage in Hosea 12, gaat daarover, waar duidelijk gewezen wordt dat Jacob met God worstelde, of met een engel. Alleen weet Jacob dat natuurlijk niet op dat moment. Later, als deze persoon weg is, dan beseft hij het heel goed wie dat was. Hij noemt de plaats Peniel, aangezicht van God. El, God. En het is een keerpunt in zijn leven. Hij worstelt met God. Maar hij worstelt niet alleen met God, hij worstelt hier met zichzelf. Hij moet klaarkomen met dat verleden. En met zijn angst. En met de toekomst, wat er aan de andere kant van die rivier de Jabok ligt. Er was zoveel gebeurd in dat leven van Jacob. En hij moet in het reine komen met een heleboel van die dingen. En ik wil met u nadenken over dat leven van Jacob, hoe hij op dit punt van die worsteling kwam. Weet u, Jacob was een derde generatie gelovige. Abraham, Isaac, Jacob. En het is heel interessant hoe je dat naar voren ziet komen. Hij weet van God, dat is heel duidelijk, maar hij kent hem niet. En dat is ook heel duidelijk. Hij kende hem niet toen hij jong was. Toen hij nog bij zijn vader en zijn moeder thuis was. Hij had van God gehoord. Ongetwijfeld had hij de verhalen gehoord over de beloftes van God. En hij wist van die belofte of ja, wat daar gezegd was toen hij geboren werd. Zijn moeder, zegt de Bijbel, was de Heer gaan zoeken. Wat het te betekenen had dat hij, ze had een tweeling. Ze verwachtte een tweeling en ze merkte dat die jongens in haar baarmoeder al een beetje ruzie hadden. En ze is gaan vragen van wat betekent dit? En daar was gezegd door de heren van de ouderen zal de jongeren dienen. Hij weet van al die dingen. Maar hij kende God niet. Hij was een derde generatie gelovige. En dat zie je ook iedere keer als hij in die eerste jaren, waar we over lezen dat hij bij zijn ouders woont en daarna ook bij Laban, dan heeft hij het altijd over God, de God van zijn vader. Over de God van de voorvader, van Abraham, van Isaac. Maar hij kent hem zelf nog niet. En dat komt heel duidelijk naar voren. Hij is een meeloper, zou ik het willen noemen. Hij loopt mee op het geloof van zijn voorouders. Maar hij kent God niet. Een meeloper. En als er dan dingen gebeuren die te maken hebben met die beloftes, dan wil hij zelf gaan proberen daar wat aan te doen. We kennen de geschiedenis zo goed. Esau die terugkomt van het veld. Hij heeft gejaagd, hij is doodmoe. Misschien is hij dagen weg geweest, je weet het niet. En hij komt daar en Jacob heeft daar een grote pan linzensoep heeft hij gemaakt. En Esau die zegt, die bekende woorden van laat mij slurpen van dat rode daar. En dan ziet Jacob zijn kans gewoon. Hij zegt, dat is goed, je kan het wel hebben, maar dan moet je me eerst beloven dat je mij je eerste geboorterecht geeft. Ze waren natuurlijk dezelfde dag geboren. En we weten uit de geschiedenis dat, ja, dat ze hadden al een beetje mot bij die geboorte. En als Esau dan geboren wordt, en Jacob wilde niet de laatste zijn blijkbaar, die had zijn hiel vast, zegt Gods woord. Hij had zijn hiel vast. En de naam Jacob heeft zoiets van een beetje van hielenlichter. Van iemand die slimme plannetjes maakt. Die een ander pootje kan lichten. Dat is een betekenis die daar ook wat in zit. Jacob ziet nu zijn kans schoon en hij vraagt Esau om dat eerst geboorterecht in ruil voor die pan soep. Of in ieder geval voor een deel van die soep. Zodat Esau kan eten. En Esau die veracht zijn eerste geboorterecht daar, zegt Gods woord. En hij zegt, dat is goed, wat heb ik aan dat eerste geboorterecht als ik toch ga sterven? Hij heeft alleen maar aandacht voor zijn maag op dat moment. En hij eet die soep en zo verkoopt hij zijn eerste geboorterecht. Het was Gods belofte. En Jacob had daarvan gehoord, maar hij had blijkbaar geen enkel vertrouwen dat God zelf zijn belofte kan vervullen. Hij vond het nodig om er zelf voor te gaan zorgen. Hij had van God gehoord, maar hij vertrouwde hem niet. Hij kende hem niet. Hij wist niet wat er echt zou gaan gebeuren. En hij gaat manipuleren. Dat is wat hij daar doet op dat moment. Dus hij is niet alleen een meeloper. Hij is ook, en dat komt waarschijnlijk doordat hij een meeloper is, doordat hij een derde generatie gelovig is, is hij een manipulator. Hij manipuleert. Om te proberen te krijgen wat hij vindt dat hij er recht op heeft. En dan gaat dat natuurlijk door. Dit was nog een deeltje, het was open. Esau die had even na kunnen denken en zegt, ja sorry, dat doe ik niet. Maar als Isaac dan zijn zoon Esau wil zegenen, hij roept niet Jacob en Esau, hij roept Esau om een zegen te geven, omdat hij denkt van, nou, ik zou wel eens kunnen overlijden. Als je uit de Bijbel blijkt dat hij nog vele, vele jaren daarna geleefd heeft. Maar goed, hij is blind geworden en hij denkt, ja, ik moet zorgen dat ik alles voor elkaar heb. En hij zegent hem. Hij wil hem zegenen. Nou, we kennen de geschiedenis, Rebecca die hoort dat. En die roept Jacob en die zegt, joh, dit en dat gaat je vader doen, maar luister naar mij. En dan maken ze dat plan dat Jacob zich voordoet als Esau en dan op die manier de zegen steelt. Een andere vorm van manipulatie, maar nu is het echt bedrog. Hier is hij de profiteur. Wat de Bijbel dan noemt de hielenlichter, of degene die de hiel pakt, die een slim plannetje maakt om gedaan te krijgen wat hij gedaan wil krijgen. Hij pleegt bedrog. En natuurlijk is Esau daar razend over en hij heeft er eigenlijk ook gelijk, want het is gewoon een grove zonde wat Jacob hier doet en zijn moeder. Hij is een echte manipulator. Hij kent God niet. Hij weet van God. Hij heeft alle beloftes gehoord. Maar hij heeft geen enkel vertrouwen dat dat ook zal gebeuren. En hij probeert het allemaal zelf. Een meeloper is een manipulator. En het gevolg is van manipuleren, van het proberen zelf te doen. En ja, dat het gezin eigenlijk uit elkaar valt. Hij moet vluchten voor zijn broer. Er komt een enorme verdeeldheid in dat gezin. En hij vlucht weg. Ook dat gaat weer gepaard met ja, de nodige plannetjes eromheen. Zijn moeder zegt van, ik wil niet dat hij ook een Kanaanitische vrouw trouwt, net zoals Esau. Ze praat met Isaac en zegt, ik wil dat niet. Ik vind het verschrikkelijk, die vrouwen waar Esau mee getrouwd is. Ik wil dat hij een vrouw haalt waar wij vandaan komen. Een Arameese vrouw. Isaac die is het daar wel mee eens en die laat hem gaan. Maar in feite is het gewoon een vlucht. Jacob vlucht omdat Esau het plan heeft van als mijn vader overlijdt, dan gaat mijn broer er ook aan. Want hij heeft mij zo bedrogen. En dan op de vlucht komt Jacob in Bethel. En we kennen ook die geschiedenis. Als hij daar in Bethel is, daar moet overnachten. Hij legt een steen neer waar hij zijn hoofd op legt. Ze zouden ongetwijfeld zijn mantel of een doek eroverheen gedaan hebben. Anders lijkt het me erg hard. Maar goed, daar ligt hij. En dan droomt hij 's nachts. Dan heeft hij een droom en hij ziet een ladder naar de hemel. En er gaan engelen omhoog en er komen engelen naar beneden. En dan bovenaan de ladder staat God. En God spreekt tot hem. God spreekt tot Jacob. Dat is de eerste keer dat Jacob God ontmoet. En dan krijgt hij daar beloftes. De Heer zegt, ik ben de God van Abraham en van Isaac. En ik ga voor je uit. Ik zal je begeleiden en ik zal je ook weer terugbrengen hier. En dit en dat ga ik met je doen. Hij geeft hem als het ware de belofte van Abraham. Van alles wat God gaat doen. Dat hij een groot volk zal worden. Enzovoort, enzovoort. Dus je kunt die geschiedenis lezen in Genesis 28. En als Jacob dan wakker wordt, dan beseft hij dat God met hem gesproken heeft. En hij is diep onder de indruk. Hier heeft hij God ontmoet. De meeloper heeft hier voor het eerst zelf een ontmoeting met God. En dan zegt Jacob het volgende in vers 20. Jacob doet een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot God zijn. Hij heeft nu een ontmoeting met God, maar hij kent hem nog steeds niet. En blijkbaar vertrouwt hij hem ook nog niet helemaal. Want wat zegt Jacob? Hij zegt, als u gaat doen wat u gezegd heeft, en ik kom hier terug, zoals u beloofd heeft op deze plaats, en alles wat u gezegd heeft is waar, dan zult u mijn God zijn. Hier zien we Jacob, ja, hij komt een stapje verder. Hij weet nu wie God is. Hij heeft hem ontmoet, maar hij kent hem nog niet echt. Zoals God gekend wil zijn. Hij sluit een deal met God. Hij zegt, het is een prachtige belofte. En ik zal u volgen als u het waar maakt. Blijkbaar vertrouwt hij God nog niet helemaal. Hij is hier aan het marchanderen, aan het handelen. Eerst was hij alleen maar een meeloper en een manipulator nu. wordt hij een marchandeur. Hij gaat marchanderen met God. Als u dit doet, dan zal ik dat doen. Maar het geloof is nooit voorwaardelijk. En dat is de les die Jacob moet leren. Onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat is geloof. Het woord geloof, in het Grieks is dat pistos. In het Nieuwe Testament is geloof en vertrouwen is eigenlijk hetzelfde. Pistos. Geloof is niet alleen maar iets weten met je hoofd. Het is echt vertrouwen. En dat is de les die Jacob moet leren. Hij worstelt hier nog mee. Natuurlijk, je ziet die progressie. Hij heeft ja, die hele geschiedenis daar net achter de rug met zijn broer. Hij moest vluchten. Het hele leven ligt overhoop. En dan ontmoet hij God. En hij is onder de indruk, diep onder de indruk. Hij noemt het zelfs Bethel, het huis van God. Hier is de poort naar de hemel, de poort naar God. Hij beseft dat hij God ontmoet heeft, maar hij kent hem nog niet zoals God gekend wil worden. Hij weet nu dat God werkelijkheid is. Dat die belofte niet alleen maar aan Abraham gegeven was en aan Isaac, maar nu ook aan hem gegeven is. Maar kan hij God vertrouwen? En wij, we geloven in God, maar zo vaak vertrouwen we hem niet volkomen. Is dat niet zo in ons leven? We worden ook zo makkelijk mensen die gaan manipuleren of gaan marchanderen met God. Maar, en dat is het probleem, dat zie je in het leven van Jacob, als wij menen de genade een handje te moeten helpen, dan maken we heel vaak dingen kapot. Als we niet echt God durven vertrouwen. Jacob die trekt verder uit Bethel met deze belofte. En hij gaat, als je zijn leven bekijkt, nog een hele tijd op de oude voet door. Wel met een nieuwe wetenschap. Maar hij moet een heleboel lessen leren die God hem daar gaat leren. Hij komt bij Laban, zijn oom. En daar krijgt hij een koekje van eigen deeg. We kennen het verhaal hoe hij bedrogen wordt. Hij wil de jongste dochter van Laban trouwen. En Laban doet net alsof dat ook gaat gebeuren. En ik weet natuurlijk, ging dat allemaal in die tijd een beetje anders. Want als hij dan 's avonds zijn bruid krijgt, en die was waarschijnlijk helemaal gesluierd. Het is allemaal donker, ze hadden nog geen elektriciteit. En hij gaat zijn tent in en de volgende dag, zie, het was Lea. Het was een ander. Het zal je maar gebeuren. En dan, hij voelt zich natuurlijk helemaal bedrogen, maar dat was de wijze waarop hij zelf altijd bezig was. God confronteerde hem als het ware met zichzelf, daar bij Laban. En hij heeft een enorme strijd. Je ziet daar langzamerhand die strijd steeds erger worden met Laban. Laban laat hem nog eens 7 jaar werken voor zijn oudste dochter, die hij wel meteen krijgt na een week met de eerste. Allemaal een beetje een wereld die wij hier niet kennen. Ik heb jaren in Afrika gewerkt en daar zijn dat soort dingen wat beter te begrijpen door de mensen. Want daar is ook polygamie, maar goed. Jacob heeft die strijd met zijn oom. En dan gaat het over het loon dat hij krijgt. U kent het allemaal wel, waar hij nog eens 6 jaar voor werkt. Dus in totaal is hij daar 20 jaar. En het is een tijd van groeiende spanning tussen hem en Laban. Maar hij wordt als het ware geconfronteerd met zichzelf. Want Laban die weet hem iedere keer te bedriegen. Maar het aparte is dat God zijn belofte houdt. God zegent hem. En dat is zo bijzonder. God is zo trouw aan zijn belofte. Goed, hij kent God. Hij heeft nu God ontmoet daar in Bethel. En hij kent hem een beetje. Maar hij vertrouwt hem nog niet. Maar toch gaat God door. En is het niet heel vaak zo in ons leven? We gaan op weg met God. En vaak is dat een heel proces. God wil ons door dat proces brengen. In het begin heeft hij misschien gedacht, toen hij daar in Bethel was, van nu ben ik er echt. Ik heb God ontmoet. Maar hij had nog zoveel te leren. En zo gaat God zijn weg met ons. Ik moest eraan denken, toen we daarnet zongen, dat was het tweede of het derde lied, geloof ik. Dat ging over van ja, als ik Gods weg niet helemaal weet of niet helemaal wil doen. Dat vond ik een prachtig vers daarin. Want hoe vaak willen wij eigenlijk niet Gods wil precies doen? Net zoals Jacob. Hij heeft zijn eigen plannen. Maar God gaat door met ons. Dat was ook wat zo in dat lied uitkwam. Dat God is zo genadig. Zo goed. Hij gaat door met ons. Maar Jacob blijft Jacob. Hè? En als hij dan ziet van nou het gaat echt tot een crisis komen bij zijn oom. Dan vertrekt hij. Want God roept hem dan ook. God roept hem en zegt nu ga je terug naar je eigen land. Maar hij wacht precies op het juiste moment. Laban die is 3 dagen verderop. Is die schapen aan het scheren. En Jacob die pakt zijn hele hebben en houden in. Hij roept zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn knechten. En ze halen alles bij elkaar en ze vertrekken. Hij heeft nog steeds geen vertrouwen. God had gezegd dat hij het allemaal zou doen. Maar hij is bang voor Laban. Je ziet, angst regeert nog heel erg in zijn hart. Waarom? Omdat hij nog niet dat vertrouwen in God heeft. Hij kent nog niet God zoals God gekend wil worden. En dan komt Laban, die komt hem achterna. Blijkbaar met wat verkeerde intenties ook. Want God spreekt dan tot Laban. En zegt, zorg dat je niet met Jacob praat, nog ten goede, nog ten kwade. Dat je niks tegen hem doet. Want het is mijn man. That's my boy. Raak hem niet aan. God beschermt Jacob. God is zo trouw. Zelfs als wij het verbruien, als wij het verkeerd doen. God blijft trouw. Dat zegt het Nieuwe Testament ook. Zijn wij ontrouw? Hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hoe vaak gaan wij niet in de fout? Doen we niet iets waarin we eigenlijk dat vertrouwen van God beschamen, maar God gaat door met ons. Hij gaat door met jou, met mij. Dat is zo geweldig. Dat God doorgaat. Het werk dat hij begonnen is, gaat hij ook afmaken. En soms kun je zo worstelen met het feit dat je God zo teleurgesteld hebt. En je denkt, ik heb het verbruikt, het is over. Maar God gaat door. God gaat verder. Want hij weet wat maaksel wij zijn, zegt hij in zijn woord. Hij kent ons. Maar hij heeft ons ook lief. Hij heeft ons geroepen. En dan is daar die ontmoeting met Laban. En goed, uiteindelijk gaan ze met een verbond uit elkaar. Want Laban, en dat is ook interessant, Laban die herkent dat hij, Laban, gezegend is vanwege Jacob. Ze zien alle twee de hand van God. Jacob, die beseft dat God hem gezegend heeft. En dat tegen alle eigenlijk omstandigheden in. Hij zegt ook tegen Laban van, als het aan jou gelegen had, als het aan u gelegen had, hij zou waarschijnlijk u gezegd hebben, want het was zijn oom en ze waren nog erg beleefd in die tijd. Als het aan u gelegen had, dan was ik leeg weggegaan. Dan had ik niks gehad. Maar God heeft mij gezegend. Hij herkent en herkent dat het God was. En Laban, die heeft ook tegen Jacob gezegd, God heeft mij gezegend om jou. Dus ze zien alle twee Gods hand. En je zou denken, dat zou toch genoeg moeten zijn om God wat meer te gaan vertrouwen. En dat is de les die Jacob moest leren. Iedere keer zie je dat hij zelf weer meent de zaken te moeten regelen. Als Laban het loon verandert, wat hij voor zijn werk krijgt, dan gaat Jacob proberen daar zelf wat aan te doen. U kent die geschiedenis van die gestreepte schapen en die bokken en die gevlekte enzovoort enzovoort. Iedere keer meent hij daar zelf wat aan te moeten doen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want God zegent hem. Dat heeft God gezegd. God zorgt voor hem. En dat met die stokken in de bakken. Ja, allerlei bijbelcommentaren hebben daar hun hoofd over gebroken. Het is waarschijnlijk een vorm van bijgeloof die hij gehad heeft. Daar lag het niet aan. Het was God die hem zegende en die gaf dat hij daar grote kuddes en veel haven en goed kreeg. Het was Gods zegen. En God wilde Jacob krijgen op het punt dat hij dat herkende en erkende. En dan, als hij van Laban vertrekt en verder trekt, komt hij bij de Jabok. Daar stuurt hij mensen vooruit, want hij is bang. Hij komt nu in de buurt van zijn broer, hij weet niet precies waar hij is, maar goed, hij heeft wel een idee en hij stuurt mensen, bodes, naar zijn broer, om te zeggen dat hij eraan komt. En die boden die komen ook terug en die zeggen, ja, Esau komt er met 400 man aan. En blijkbaar waren het, ja, geen engelen waar hij mee kwam. Het was genoeg om Jacob angst in te boezemen. Goed bewapende lui. En dan kan hij zijn verleden niet meer ontlopen. Zijn zonden, de dingen die hij verkeerd gedaan had, al die manipulatie, die kan hij niet meer ontlopen. En dan gebeurt er iets. Dan komt hij op het punt waar God hem wil hebben. We lezen dat in Genesis 32, vers 9, een paar versen eerder dan waar we begonnen zijn te lezen. 32, vers 9. Toen zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maagschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier. En nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over. Hier roept hij God aan. Hij noemt hem nog steeds God van mijn vader Abraham en Isaac. Maar het is wel anders dan als u teruggaat naar het moment dat Jacob aan Isaac de zegen ontfutselt, die eigenlijk voor Esau was. Dan zegt hij niet de God van mijn vader, maar hij zegt uw God, zegt hij tegen zijn vader. Zijn vader vraagt, hoe kan het dat je zo snel terug bent van de jacht en mij dit klaargemaakt? Dus zegt hij, uw God heeft mij voorspoedig gemaakt. Hij kende hem toen helemaal nog niet. Hij heeft het wel over God. Hij zegt, God, u heeft tot mij gesproken. Hier spreekt hij over de dingen die God in zijn leven gedaan heeft. Hij heeft God ontmoet in Bethel. God is voor hem een werkelijkheid geworden. Maar hier gaat hij hem aanroepen. En hier is Jacob aan het einde van zijn humaan Latijn. Van zijn eigen Latijn, van zijn menselijk kudde. Hij beseft dat hij nu niks meer te manipuleren heeft. Hij beseft ook dat hij niet meer kan marchanderen. Esau niet meer manipuleren. Hij kan ook niet marchanderen met Esau. Hij kan niet komen en zeggen van Esau, sorry over, vanwege van die zegen, maar weet je wat? Je krijgt hem terug. Hij heeft geen mogelijkheden meer. Niets meer. Hij staat nu met lege handen. Hij komt tot God. En hij roept God aan. Hij roept God aan. Voorheen nam God altijd het initiatief in zijn leven. God ontmoette hem. Sprak met hem in Bethel. God sprak met hem in Padamaran. God ontmoette hem iedere keer. En nu zie je Jacob zich uitstrekken naar God. Hij roept hem aan. Hij heeft niets meer. Hij heeft hij heeft zijn haven en goed, maar in feite staat hij met lege handen. Hij weet zich machteloos. En hij roept hem aan. En dat is wat God hem wil hebben. Het gebed laat zijn failliet zien. Hij worstelt met zijn verleden. Hij worstelt met zijn zonde. En God maakt hem geen verwijt. Hij komt, net zo, u kent die geschiedenis van de fariseeën en de tollenaar, waar de tollenaar zegt, wees mij zondaar genadig. En dat is zoals Jacob nu bij God komt. Als een, ik wil even bij de alliteratie blijven, als een mendicant. Moeilijk woord voor bedelaar. Hij was een meeloper. En daarom werd hij een manipulator. Hij was een marchandeur. En nu wordt hij een mendicant, een bedelaar. Want hij weet, hij beseft nu dat hij alleen van genade kan leven. Herkennen we dat? De problemen en niet beleden zonden uit het verleden die ons achterhalen. Het is een worsteling. Een worsteling. Jacob blijft nog steeds Jacob. Hij heeft alles in twee legers groepen ingedeeld. Die hij gescheiden over die Jabok heeft laten trekken. Want hij dacht, als Esau de ene aanvalt, dan kan de ander misschien ontkomen. Dan ontkomen er in ieder geval nog wat. En hij heeft een heleboel geschenken vooruitgestuurd. Iets van 220 schapen, 220 geiten. 30 kamelen of runderen heeft hij allemaal vooruitgestuurd in groepen. Om Esau maar als het ware te pacificeren, tevreden te stellen. Dat is Jacob. Maar dan laat hij zijn vrouwen naar de overkant gaan en zijn kinderen. En dan blijft hij daar alleen achter. Want hij weet, hij heeft niets meer alleen. De enige die hem nog kan helpen is God. En dan is daar ineens die man in het donker die met hem worstelt. Het is heel interessant, het woord worstelen in het Hebreeuws, abak, het lijkt heel erg op het woord jabok. Het zijn allemaal dezelfde medeklinkers als het ware. En op Jacob. En het is, de meeste commentatoren zien daarin ook een als het ware een beetje een samenkomen van dat gebeurde. Het is één grote worsteling. Worsteling met zijn verleden, met zijn zonde, met God, met de toekomst. En dan is daar die vreemdeling die met hem worstelt. Hij was daar waarschijnlijk om te bidden en ineens is daar die man die hem tegenhoudt. We weten het niet. Of juist probeert naar de overkant te duwen. We weten het niet. Maar Jacob zal in eerste instantie geworsteld hebben om vrij te komen. Hij zal geschrokken zijn, want ineens is daar iemand. Stel je voor dat je hier ergens in Sliedrecht op een donkere plek loopt. Ineens komt er iemand uit de bosjes en die pakt je beet. Kunt u zich voorstellen? Zoiets moet er gebeurd zijn. En hij zal uit alle macht geworsteld hebben om vrij te komen. Het was geen slaan of boksen, maar worstelen. Het woord dat daar gebruikt wordt laat dat heel duidelijk zien. En dan lijken ze elkaar niet te kunnen overwinnen. En als het dan licht wordt, Dan wil die ander weg. Hij zegt, laat me gaan. Maar gek genoeg is blijkbaar die worsteling dan zo veranderd dat Jacob die persoon tegenhoudt of vasthoudt of niet laat gaan. Hij is gaan merken van hier is wat anders aan de hand. Als deze vreemdeling hem kwaad had willen doen, dan had dat toch op een andere manier gekund. En hij begint te beseffen, hij begint bij hem te dagen dat hier iets anders aan de hand is. Maar Jacob laat hem niet gaan. En dan staat er in deze vertaling die ik gelezen heb, dat die vreemdeling hem op de heup slaat. Als u een andere vertaling heeft, de nieuwe vertaling, of de statenvertaling, of de herziene statenvertaling, dan staat het er veel correcter. Er staat aanraken. En dat is ook wat er in de grondtekst staat. Die ander, die raakt zijn heup aan. Hij slaat hem niet, hij raakt hem aan. Maar het is een speciale aanraking, want ja, ze zijn aan het worstelen, dus ze raken elkaar de hele tijd aan. Maar deze vreemdeling, die doet iets. Het is hetzelfde eigenlijk als wanneer die vrouw die 12 jaar lijdt aan bloedvloeien, de Heer Jezus aanraakt. En dan zegt de Heer Jezus, wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeggen, Heer, iedereen raakt u aan. Wat vraagt u om? Maar dan zegt Jezus, nee, iemand heeft me aangeraakt. En hier is het net andersom. Hier is niet Jacob die hem op een bepaalde manier aanraakt, maar hier is het God of de engel des Heren die Jacob op een bepaalde manier aanraakt. Hij raakt hem aan en laat als het ware iets gebeuren in die heup, waardoor hij mank wordt. Om te zorgen dat hij losraakt. En dan houdt hij vast. Die vreemdeling wil weg. Hij zegt, laat me gaan. En Jacob zegt, ik ga niet weg. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Jacob worstelt in het geloof. En hij weet dat God zijn enige hoop is. De enige die er nog toe doet. Hij laat hem niet gaan, totdat God zich helemaal aan hem verbonden heeft. En dan vraagt die ander naar zijn naam. En hij zegt, wat is je naam? En hij zegt, zou God de naam van Jacob niet weten? Tuurlijk wel. Maar hij wil dat Jacob het zegt. Het is als het ware een belijdenis. Een schuldbekentenis. Mijn naam is Jacob. Diegene die de hiel vasthoudt. Hij wil dat Jacob dit zou bekennen. De manipulator. De marchandeur. En dan geeft God hem een andere naam. Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Nou, met mensen strijden, dat had hij zeker gedaan. Hè? Met Laban en met anderen. Hij had allerlei strijd gekend. Maar hier had hij met God gestreden. En het is opmerkelijk, want Israël betekent niet, u hebt met God gestreden, maar de Heere strijdt. De Heere strijdt. En toch zegt die engel van God, of die daar met hem strijdt, jij hebt met God en met mensen gestreden. En je hebt overwonnen. Hoe verhoudt zich dat met je nieuwe naam? Dat zijn eigenlijk een paar dingen. Hij heeft inderdaad met veel mensen geworsteld, maar niet op de juiste manier. En hier heeft hij met God geworsteld. Maar het was een worsteling om zich uiteindelijk over te geven. Hij moest in het reine komen met zijn verleden, met zijn zonde, met zijn zwakheid. Hij moest zijn afhankelijkheid van God erkennen. In feite laat God hem winnen. God geeft hem de kracht om te winnen. Te winnen in eerste plaats van zichzelf. God werkt het willen en het werken in hem. Hij had al eerder opgemerkt en erkend dat God voor hem streed. Dat hij hem gezegend had. Anders was hij niet zo ver gekomen. Nu moest hij erop vertrouwen dat God hem ook zou beschermen en leiden in de toekomst. Hij moest in geloof de Jabok overgaan, Esau tegemoet. En dan vraagt Jacob naar zijn naam. Hij zegt, vertel mij toch uw naam. En die ander zegt, van wat vraag je naar mijn naam? En dan zegent hij Jacob. En God geeft als het ware aan dat hij helemaal niet om zijn naam hoeft te vragen, want hij weet wie God is. En hij noemt die plaats ook Pniel, het aangezicht van God. En dan durft hij de Jabok over te steken. Hij heeft angst. En hij weet dat het moet. En hij weet dat zijn broer daaraan komt. En dat hij het verleden onder ogen moet zien. Maar toch durft hij. Hij had alles vooruitgestuurd. Maar nu gaat hij voorop. Nu gaat hij voorop. Zien wat er staat in Gods woord. En God maakt zijn belofte waar. Er komt verzoening met Esau. En hoe vaak is dat niet in ons leven zo? Eerst worstelen we heel erg met het geloof. Durven we wel? Willen we wel? Wie heeft er nooit twijfel gekend in zijn leven? In die worsteling worden we met onze zwakheid, maar ook met onze verleden. Met ons verleden, met onze zonde geconfronteerd. Dat onderdeel van de worsteling slaat God niet over. Gethsemane, daar worstelde de Heer Jezus voor ons. Tot het zweet op zijn voorhoofd bloed werd. Hij worstelde voor ons. En aan het kruis worstelde hij voor ons. Daar heeft hij zijn bloed gegeven voor ons. En soms is dat een worsteling in ons leven. De Hebreeënbrief zegt dat in de worsteling met de zonde hebben we nog niet tot bloedens toe gestreden. Soms leidt de Heer ons in een hele diepe worsteling daarover. Dat de manipulator en de marchandeur in ons zich overgeven. En een mendicant worden, een bedelaar. Iemand die uit genade leeft. En zich overgeeft aan God. En door hem veranderd wordt. Wij worstelen, maar hij legt het willen en werken in ons. Hij laat ons winnen. Weet u, er is een prachtige uitspraak van Calvijn over deze geschiedenis. Die zegt, God vecht tegen ons met zijn linkerhand en hij verdedigt ons met zijn rechterhand. En hij zegt, hij vecht tegen ons zwak en hij verdedigt ons heel sterk. En wie zit er aan de rechterhand van God? Dat is Christus. God pakt aan in ons leven wat aangepakt moet worden. En dat is onze worsteling vaak met God. Hij probeert het ons te laten zien. Hij wil ons daarin leiden. Tegelijkertijd geeft hij ons de kracht om te overwinnen. Verandert hij ons leven. We moeten verder. De Jabok over. Dat wil niet zeggen dat we nu geen vrees meer kennen. Jacob was best nog wel bang. Maar hij wist wie met hem meeging. Hij wist nu dat God bij hem was. En daarna, de hele geschiedenis van Jacob, zie je ook dat hij niet meer praat over de God van zijn vader. Maar hij praat over God. Hij praat over God omdat hij hem kent. Hij heeft hem ontmoet. Hij heeft nog genoeg problemen in zijn leven gehad daarna. Maar hij wist daarna wie God was. Hij had hem ervaren in zijn leven. En hij durfde hem te vertrouwen. En wij moeten ook Jabok over. Dat wil niet zeggen dat we geen vrees meer kennen. Of geen problemen. Of geen vragen hebben. Maar ook als er grote uitdagingen zijn. Die ons angstig maken. We durven over te steken. Want we weten dat we iemand bij ons hebben. Die groter is dan al die angsten. Die problemen. God de Almachtige, die we ontmoet hebben, die we hebben leren kennen, die we kunnen vertrouwen. Hem hebben we ontmoet en met hem durven we verder. Amen. We zullen een moment hebben van gebed. Heren, we komen tot u. En we danken u, Heren, dat u in uw woord zo laat zien dat u trouw bent. Heer, het geloof is vaak een worsteling voor ons. Zo vaak begrijpt onze ziel u niet zoals we zingen. Maar u gaat voor ons uit, u leidt ons. U bent waar. Uw beloftes zijn waar. Heer, ook al zijn er zoveel stormen in ons leven, u maakt uw beloften waar. En we mogen weten dat we in uw hand zijn. Dat u alle dingen wel maakt. En daar dank u voor. Geef ons die kracht om van daaruit te leven, ook de komende week. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.